onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we deze dienst voortzetten, gemeente, door met elkaar te zingen uit Psalm 84, de versen 1 en 3. Hoe liefelijk, hoe vol huilgenot, o Heere lege schare God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84, de versen 1 en 3. laten wij ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zullen we zingen uit Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En daarna zullen we lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord uit Matthäus 13, de versen 1 tot en met 23. Dus we belijden ons geloof, we zingen Psalm 2, vers 7 en we lezen uit Matthäus 13, de versen 1 tot en met 23.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald der ellen, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. De vogels kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te oren, die oren. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden. En hij zal overvloediglijk hebben. Maar wie niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en orende niet horen, noch ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geen zin verstaan, en ziende zult gij zien en geen zin bemerken. Want het hart des deze volk is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren oren, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij oren. Voorwaar, want voorwaar, ik zeg u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien, en te oren de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. Gij dan, hoort de gelijkenis van de zaaier, als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt het weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdom verstikt het woord. En het wordt onvruchtbaar. Die in de goede aarde bezaaid is, is deze. Deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De een 100, de ander 60 en de ander 30-voud.
De tekst voor de prediking van deze middag vindt u in de versen 1 tot en met 9 en 18 tot 23. De gelijkenis van de zaaier. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 119, de versen 53 en 57. Uw woord is een lamp voor mijn voet, mijn pad een licht om het donker op te klaren. En vers 57, ik had ranken vol van kwaad en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. De versen 53 en 57 van Psalm 119. Na het amen van de prediking zullen we zingen met elkaar uit Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. Dus na het amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, we willen allemaal graag resultaat. Het is nu vakantie, maar een leerling hoopt als hij op school zit en hij heeft hard geleerd op een goed cijfer. Een aannemer doet zijn best om een mooi huis neer te zetten. En degene die ons die vissen en die gaan varen, die hopen dat ze thuiskomen met een goede vangst. En degene onder ons die hun huis schoonmaken, die zullen blij zijn om te zien dat het huis schoon is. We werken om resultaat te boeken. En dat geldt ook voor de gelijkenis, voor de zaaier uit de gelijkenis waar we vanmiddag naar gaan luisteren. Want de zaaier, die zaait en hij wil dat het zaad ontkiemt en dat het vrucht draagt. Daar werkt hij voor. En vanochtend kijken we mee met deze zaaier. Want het verhaal over deze zaaier is een gelijkenis. Een verhaal met een diepere betekenis. Het thema voor de verkondiging van vanmiddag luidt: God wil dat het woord van zijn koninkrijk in de eerste plaats gehoord wordt. In de tweede plaats dat het wortelt. In de derde plaats dat het het belangrijkste is. En in de vierde plaats dat het vrucht draagt. Ik herhaal het nog een keer. God wil dat het woord van zijn koninkrijk gehoord wordt, wortelt, het belangrijkste is en vrucht draagt. Om de boodschap van de gelijkenis over de zaaier te verstaan, moeten we eerst op twee vragen een antwoord vinden. In de eerste plaats, waarom spreekt de Heer Jezus hier over het woord van zijn koninkrijk? En in de tweede plaats, tegen wie en wanneer spreekt de Heer Jezus deze gelijkenis eigenlijk uit? In vers 19 zegt de Heer Jezus dat het zaad uit de gelijkenis het woord van zijn koninkrijk is. Waarom die toevoeging van het koninkrijk? Wat had hij gewoon niet net zo goed gewoon kunnen spreken over zijn woord? Of over de prediking van zijn woord? Nou, het woord koninkrijk maakt duidelijk waar het in de prediking van de Heer Jezus over gaat. Want de Heer Jezus spreekt in dat Mattheüs-evangelie steeds over zijn koninkrijk. Mattheüs 4, vers 23 karakteriseert Mattheüs de prediking van de Heer Jezus als prediking van het koninkrijk. En in Mattheüs 9, vers 35 gebeurt dat opnieuw. Daar staat: en Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks. En in ons teksthoofdstuk vindt u die uitdrukking ook een paar keer. De verschillende gelijkenissen in het hoofdstuk gaan namelijk allemaal over het koninkrijk der hemelen, ofwel het koninkrijk van God. De gelijkenissen uit Mattheüs 13 laten allemaal aspecten zien van het koninkrijk van God. Maar wat is dat koninkrijk van God dan? Pilatus vroeg eens aan de Heer Jezus of hij nu een koning was. De Heer Jezus zag er toen niet bepaald uit als een koning. En toch erkent hij tegenover Pilatus dat hij een koning is. Maar, zegt hij er in Johannes 18 bij, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. De Heer Jezus is dus een koning. Maar zijn rijk is niet zichtbaar op deze wereld. Dit koninkrijk heeft geen zichtbaar leger. Het vestigt zich niet met grootse openbare manifestaties. Maar het is een geestelijk rijk. Het koninkrijk van God is een uitdrukking voor de regering van God. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat als de Heer Jezus spreekt over het koninkrijk van God, hij iets laat zien hoe hij koning is, hoe hij regeert. En al zien wij dat als mensen niet, toch vestigt God zijn rijk. En dat doet hij door te spreken. En waar mensen zich in geloof toevertrouwen aan de Heer Jezus, daar zien we iets van het koninkrijk van God. En overal waar Gods koninkrijk is, daar regeert God. En ook al zien we het vaak niet, toch is Gods koninkrijk al op deze wereld. En in de kerk zien we uit naar de volle openbaring van Gods koninkrijk. Want als de Heer Jezus terugkomt, als hij wederkomt, dan zal Gods koninkrijk ten volle zichtbaar worden. En dat is een vreugde voor een ieder die in de Heer Jezus gelooft. Maar ook een verschrikking voor hen die zich in ongeloof niet aan God hebben willen onderwerpen. Want eens wordt Gods rijk ten volle zichtbaar. En dat koninkrijk van God heeft betekenis voor het leven hier. Want de Heer Jezus is koning. En als koning vraagt hij van ons dat zijn woord in ons leven vrucht draagt. Dat is de opdracht van de Heer Jezus. En de vraag die u, jij en ik ons moeten stellen vanmiddag is of Gods woord vrucht draagt in ons leven. Want dat het woord van God in ons leven vrucht draagt, dat is niet vanzelfsprekend. Dat blijkt ook wel uit de context waarin de gelijkenis staat. Want wanneer en in welke context spreekt de Heer Jezus deze gelijkenis uit? Vers 1 zegt, te dien dagen uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. De Heer Jezus was in een huis. In de hoofdstukken 11 en 12 lezen we wat er in het huis gebeurde. In dat huis was duidelijk geworden dat de woorden van de Heer Jezus niet bij alle hoorders vrucht droeg. Want de Heer Jezus had een paar stevige confrontaties gehad met de fariseeën en de schriftgeleerden. En dan was er ook nog zijn familie die naar hem toegekomen was. Want die wilde dat de Heer Jezus zou stoppen met preken. En nu gaat de Heer Jezus uit dat huis. Niet om te stoppen. Maar hij gaat naar anderen die zijn woorden wel willen horen. De hoorders die het woord van de Heer Jezus door ongeloof verwerpen, zullen het nu zonder zijn woorden moeten doen. De Heer Jezus gaat weg van tegensprekende fariseeën en van zijn familie, die wilden dat hij zou stoppen met preken. Bij hen dragen de woorden van de Heer Jezus blijkbaar geen vrucht. Maar er zijn anderen die wel willen luisteren. Want er komt een menigte. En zij mogen de woorden van de Heer Jezus wel horen. En het maakt daarom ook verschil hoe we luisteren. Komen we naar de kerk om te beoordelen of wat er gezegd wordt overeenkomt met hoe wij erover denken? Of komen we naar de kerk omdat de Heer Jezus ons wat te zeggen heeft? Zij die zich verzetten tegen Jezus' woorden, nemen het risico dat de woorden van de Heer Jezus van hen weggenomen worden. De Heer Jezus zoekt een plek op waar veel mensen naar hem kunnen luisteren. En dan blijkt het strand al snel ongeschikt voor de menigte die op hem aandringt. Daarom gaat de Heer Jezus in een schip en vaart hij een stukje weg. Zo kunnen al die mensen op de oever de Heer Jezus zien en horen. Want de Heer Jezus heeft een boodschap voor de menigte. Vers 1 zegt, en hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen. Vele dingen. De gelijkenissen hebben een rijke betekenis. Maar die rijke betekenis gaat wel alleen open voor hoorders met een ontvankelijk hart. Zij die de woorden van de Heer Jezus niet willen begrijpen, zullen Jezus' woorden ook niet begrijpen. Dat legt de Heer Jezus uit in de versen 11 tot en met 17. Voor hen die zich verzetten tegen Jezus' woorden, wordt de boodschap van zijn verkondiging verborgen doordat hij spreekt in gelijkenissen. Maar tot u en jou die verlangt om Gods stem te horen, komt de belofte uit Jesaja 55. Neigt uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel niet weerkeert, maar bevochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven den zaaier en brood den eter. Al zo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen dat mij behaagt en het zal verspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. En als u en jij naar Gods woord luistert, mag je altijd bidden of God deze woorden waar wil maken. Dat Gods woord in uw en jouw leven voorspoedig zal zijn. Dan draagt het vrucht. En laten we dan zo luisteren naar de woorden van de gelijkenis. Want de Heer Jezus spreekt over een man die gaat zaaien. En toen de Heer Jezus deze woorden uitsprak, zag de menigte gelijk in gedachten een man voor zich met een grote linnen zak. Met vol met zaadkorrels. En deze zaaier die loopt over de akker en strooit met grote halen het zaad over de akker. En dan kun je je voorstellen wat er met dat zaad gebeurt. Het komt op de akker terecht. Maar de plekken waarop op deze akker die verschillen. Er is in het verhaal van vanmiddag één zaaier, één soort zaad dat overal terecht komt. Maar de bodem waarop het zaad terecht komt, die verschilt. Daarom zou je wel kunnen spreken over de gelijkenis van de vier soorten grond. De bodem waarop het zaad valt, blijkt cruciaal voor wat er met het zaad gebeurt. De eerste bodem waarop het zaad terechtkomt is een weg. Waarschijnlijk gaat het hier over een weg die dwars over de akker liep. Vele mensen hadden al over het pad gelopen en daardoor de aarde plat gestampt. Het was een keiharde bodem. En de zaadkorrels die daarop vallen, die blijven daar ook op liggen. En als je even kijkt, dan zie je al snel een paar vogels komen. Die vogels kunnen de zaadjes makkelijk zien, want ze liggen op het pad. En al gauw pikken de vogels deze zaadjes op. Van dit zaad weten we zeker dat het geen vrucht zal dragen. En we zagen al dat het zaad het woord van Gods koninkrijk is. En de zaaier is de Heer Jezus zelf. Zijn woord werkt als zaad dat gezaaid wordt door de zaaier. En de Heer Jezus doet er moeite voor om het zaad, zijn woord, te verspreiden. Hij begon zelf met de prediking. En zo vestigde hij zijn rijk. En deze taak van prediking droeg hij over aan zijn discipelen. En nog steeds roept God mensen om dit woord te prediken en daarmee zijn zaad te zaaien. En gemeente, daarom is het goed dat u hier bent. Want hier in de kerk wordt het zaad gestrooid. En door te luisteren naar het woord van God, wordt in uw hart het zaad van God, Gods koninkrijk, gezaaid. Hier in de kerk en thuis, als u uw Bijbel opendoet, komt de boodschap over God en over zijn rijk tot u. En door de prediking van dit woord vestigt God zijn rijk en deelt hij zijn genade uit. Maar we zagen al dat het wel uitmaakt hoe u dat woord ontvangt. Want het kan zijn dat het zaad van het woord van God bij u landt zoals het zaad op de weg. Het ketst af op de bodem en het ligt te wachten op de vogels die het wegpikken. De Heer Jezus heeft hier hoorders op het oog bij wie zijn woorden helemaal niet binnenkomen. Ze luisteren niet. En het kan zijn dat u niet luistert. Omdat u bijvoorbeeld al denkt dat u er niets van begrijpt. U zakt onderuit en u zit de tijd uit en veert op bij het woordje amen. Want dan is het voorbij. De duivel hoeft bij u geen moeite te doen om te voorkomen dat het woord vrucht draagt. Hij hoeft alleen maar te zorgen dat u onder de prediking zo snel mogelijk in slaap valt. Of dat uw gedachten afdwalen. Hetzelfde gebeurt er als het woord in uw hart stoot op een bodem van vijandschap of ergernis. Voordat de Heer Jezus deze gelijkenis uitsprak, stond hij tegenover fariseeën en schriftgeleerden. Zij luisterden alleen maar om de Heer Jezus op zijn woorden te kunnen vangen. En door zo te luisteren, ketsten de woorden van de Heer Jezus op hun harten af. Ook bij deze hoorders hoeft de duivel maar weinig te moeite te doen om te voorkomen dat het woord van God vrucht draagt. Hij hoeft alleen maar dingen in te fluisteren die ervoor zorgen dat zij ze zullen irriteren. En zo voorkomt hij dat ze luisteren en dat het woord in hun hart indaalt. Het kan ook zijn dat u een meningsverschil hebt met iemand in de gemeente. En u vindt dat die ander maar eens goed moet opletten. En u hoort in de preek allemaal aansporingen die voor een ander bedoeld zijn. Maar aan het einde van de prediking is de boodschap aan u voorbij gegaan. Het woord van Gods Koninkrijk moet gehoord worden. Het moet niet afketsen op een harde bodem. Anders komt de boze en neemt hij het weg, voor er maar iets mee kan gebeuren. En het is onze natuurlijke reactie om zo met het woord van God om te gaan. Om het te verwerpen en ons zo te verzetten tegen God. Maar ik mag u vanmiddag verkondigen dat dit door het werk van Gods geest niet zo hoeft te blijven. Want het is zijn werk dat hij uw hart ombuigt en dat u gehoor gaat geven aan wat God vraagt. Hoe doet de Heilige Geest dat? Nou, daar schakelt hij u wel bij in. Als u de prediking aanhoort als woorden van God aan u gericht, dan wil de Heilige Geest door het woord heen werken. En dan gaat in u gebeuren wat als het van u afhing niet mogelijk was. Maar dan kent het woord niet af. Dan gaat het wortelen in uw leven. En dat is het tweede wat we zien. Het woord van God moet namelijk niet alleen worden gehoord. Het moet ook wortelen in het leven. Laten we eens kijken naar die zaadkorrels die op steenachtige plekken terechtkomen. Degenen onder ons die in Israël zijn geweest, zullen alle losliggende stenen overal wel opgevallen zijn. Vooral de akkers. En een boer zal voor hij gaat zaaien geprobeerd hebben al deze stenen op te ruimen. Maar die boer die ziet ze niet allemaal. Want sommige stenen zijn bedekt door een klein dun laagje aarde. En de zaaier is aan het zaaien. En onder het zaaien komen er op deze stenen zaadkorrels terecht. En als je naar deze zaadjes zou blijven kijken, dan zou je denken dat er uit deze zaadkorrels heel veel vrucht gaat komen. Want na een paar dagen ontkiemt dit zaad al en zie je al een plantje. Maar dan gaat de zon schijnen. Ineens verdorren die plantjes. Hoe kan dat nu? Het zaad is ontkiemd in een dun laagje aarde, waar het door de warmte snel omhoog kon komen. Maar door de steen die eronder ligt, is het niet mogelijk dat dit zaad wortel schiet. En daarom kan het plantje geen vocht en voedsel uit de bodem trekken. En daardoor is het plantje ook niet bestand tegen de hitte. Het plantje leek zoveelbelovend, maar onder de felle zon blijft er niets van over. Het heeft geen kans gekregen om vrucht te dragen. Vergeleken met het zaad op de weg is er met dit zaad wat meer gebeurd. Op de weg ketsen het af en werd het weggepikt. Dit zaad is ontkiemd en er is een plantje ontstaan. De Heer Jezus omschrijft deze hoorders als mensen die het woord van God met vreugde ontvangen. Het zijn mensen die enthousiast reageren op de prediking of die emotioneel diep geraakt worden. En begrijpt u me goed, met enthousiasme of emoties is op zichzelf niets mis. Het is fijn als u geraakt wordt door de prediking. En het is mooi als u enthousiast bent voor het woord van God. Want de prediking wil ook een verlangen opwekken om God te dienen. Dus we moeten deze gelijkenis niet uitleggen als een waarschuwing tegen emotie of enthousiasme. Maar ik moet u wel wijzen op het gevaar van veel emotie en enthousiasme, namelijk het gevaar dat er niets meer is dan dat. En misschien herkennen de jongeren dat wel. Dat je op die conferentie was geweest, die zangavond was je geweest, en het was zo ontzettend fijn. Maar dan kom je vervolgens weer in het dagelijks leven terecht. En dan heb je een beetje dat lege gevoel. Je bent het wat er tijdens de conferentie gebeurd was, dat ben je eigenlijk helemaal kwijt. Het zaad boven de stenen kwam snel en ver omhoog. Maar het kon geen wortel schieten, omdat de ondergrond zo hard was. De gelijkenis waarschuwt dus ons dat emotionele betrokkenheid en enthousiasme op zichzelf niet genoeg zijn. Het woord moet wortelen in ons leven. En of het geworteld is, dat zal blijken als er verdrukking of vervolging komt. De Heer Jezus wijst er in zijn onderwijs meer dan eens op dat het volgen van hem gemoedelijk ook lijden met zich meebrengt en zelfverloochening vraagt. En met echte vervolging hebben wij als westerse christenen nauwelijks te maken. Dat is op andere delen van de wereld wel anders. En dan gebeurt het op die plekken wel dat het christendom tegen de verdrukking ingroeit. Maar soms blijken in diezelfde gebieden er ook weer een heleboel christenen af te vallen. Toetreding tot het christendom is nog iets anders dan volharding. En als ik nu kijk naar onze westerse wereld, dan zie ik mensen om minder afscheid nemen van het geloof. Niet om vervolging of verdrukking te ontlopen, maar omdat het geloof ze tegen lijkt te vallen. Het goede gevoel of het enthousiasme zijn op zichzelf niet genoeg en kunnen ook geen basis zijn voor het geloof. De vraag die deze gelijkenis aan u en mij stelt, is ook of er bij ons ook geloof is als het moeilijker wordt en als het goede gevoel over is. Wat mag het evangelie u, jou en mij kosten? Het evangelie kan namelijk ook wat kosten als er geen sprake is van openlijke vervolging. En wat is het dan belangrijk dat het woord van God vastraakt in ons leven? Dat we leren niet alleen op God te vertrouwen omdat dat een goed gevoel geeft, maar omdat God te vertrouwen is. En alleen met echt vertrouwen op God kun je staande blijven, ook als er vervolging komt. En misschien bent u of ben jij wel eens bang dat er vervolging komt. En het zou ook zomaar zo kunnen zijn dat dat ook gaat gebeuren. Kunnen we ons daarop voorbereiden? Ja, dat denk ik wel. Niet door te speculeren over de soort vervolging die ons misschien nog wel te wachten staat. Maar wel door ons te oefenen in vertrouwen op God. Want zonder zijn wil zal er geen haar van ons hoofd vallen. En dat vertrouwen kunnen we oefenen door vast te worden in het woord van God. Want dat woord van God vertelt ons dat Gods rijk komt en dat Gods rijk er al is. En als wij ons vastklampen aan dat woord, dan wil de Heilige Geest dit vertrouwen in ons leven werken. En dan gaat het woord nog meer doen in ons leven. En dat is het derde wat we zien. Want het woord van God moet worden gehoord. Het moet wortelen. Maar het moet ook het belangrijkste zijn in het leven. De gelijkenis gaat verder over zaad dat onder dorens valt. En de boer heeft waarschijnlijk zijn land onkruidvrij gemaakt. Maar op sommige plekken van deze akker zijn er wat wortels van dorens blijven zitten. Of is er zaad van onkruid terechtgekomen. En als we nou naar het goede zaad blijven kijken, dan zien we dat ontkiemen. Er ontgroeit langzaam een plantje uit. En met dit zaad gebeurt er al meer dan met het zaad dat op de stenen viel. Het ontkiemt niet alleen, maar er komen ook wortels aan en het groeit omhoog. Zou dit zaad vrucht gaan dragen? Nou, en als we nou nog langer naar dit zaad blijven kijken, dan zien we vlakbij de plantjes ook wat dorens groeien. Het plantje komt in de schaduw en het krijgt geen zonlicht meer. En al gauw kan het ook geen voedsel en water meer uit de grond trekken, omdat het overwoekerd is door de dorens. En zo gaat het dood zonder vrucht gedragen te hebben. En bij sommige hoorders gaat het net zoals bij het zaad dat onder de dorens terechtgekomen is. Ze luisteren naar het woord. Het krijgt een plek in hun leven, want het wortelt. En gemeente, wat is het fijn als dat gebeurt. Alleen bij deze hoorders gebeurt er nog wat meer. En dat is niet zo mooi. Er komen dingen in het leven die het woord van God gaan overwoekeren. Het woord van God was op de goede manier ontvangen. En het had vrucht gedragen, waren het niet dat die andere dingen erbij waren gekomen. En die andere dingen omschrijft de Heer Jezus, u kunt me meekijken in vers 22 en 23. Vers 22. Als de zorgvuldigheid deze wereld. En de verleiding des rijkdoms. Nou, is maar eens die zorgvuldigheden. Het gaat bij dit zaad heel sluipenderwijs. Het plantje wordt niet in één dag overwoekerd. Maar het kwijnt zo langzaam weg. En het geloofsleven van deze broeder of zuster is ook niet in een dag weg. Maar het kwijnt en het wordt alsmaar minder. En dat is het gevolg van dingen in het leven die zoveel aandacht opslokken dat ze het woord van God overwoekeren en daarmee van zijn kracht beroven. Gemeente, is dit niet een gevaar dat wij allemaal lopen? De Heer Jezus leert ons om niet bezorgd te zijn, omdat Hij voor ons zorgt. Maar in plaats dat wij daarop vertrouwen, laten we ons in beslag nemen door de zorgen over de hypotheek, onze carrière, de opvoeding van onze kinderen, problemen op ons werk, of vult u zelf maar in. En het is niet verkeerd dat wij over deze dingen goed nadenken, want God geeft ons ook verantwoordelijkheid. Maar het gaat wel verkeerd als we deze zorgen niet in Gods handen leggen. Of dat we God niet vertrouwen dat Hij ook in die dingen voor ons zorgt. In de bergrede zegt de Heer Jezus, kijk nou eens naar die vogels in de lucht. Zien jullie hoe trouw God voor deze beesten zorgt? Komen die vogeltjes, komen ze ook maar iets te kort? Nou, veel meer zorg dan aan die kleine musjes besteedt God aan u. Wij hebben de neiging om zelf de oplossing te willen vinden voor alle problemen in het leven. Maar er is een God in de hemel die alle dingen weet die wij nodig hebben. En in de bergrede nodigt de Heer Jezus ons met liefde om al deze dingen in Gods handen te leggen. En in deze gelijkenis waarschuwt de Heer Jezus ons wat er gebeurt als wij dat niet doen. Het gevaar is dat Gods woord in ons leven onvruchtbaar wordt. Een ander gevaar dat de Heer Jezus noemt is de verleiding van de rijkdom. En hoe kan onze welvaart onze aandacht in beslag nemen? Eerst moeten we ons inspannen om rijk te worden. Je moet een lange opleiding doen, een lange studie. Of je bouwt vol overgave aan je onderneming. En als je dan geld begint te verdienen, dan moet je door om bij te blijven. Je onderneming draaiende te houden of een promotie te kunnen maken. En de Heer Jezus die veroordeelt de rijkdom op zichzelf niet. En ook niet als dat een inspanning vraagt. Maar Hij wijst ons wel dringend op het gevaar dat het ons zo in beslag kan nemen dat Gods woord in ons leven aan kracht verliest. Simpelweg omdat je geen energie meer overhoudt om je nog druk te kunnen maken over het woord van God. Het zaad onder de dorens is niet in een paar dagen onvruchtbaar, maar het gaat zo sluipenderwijs. Het geloof verlies je doorgaans niet in een enkele dag, maar het glipt je zo langzaam door de vingers, totdat je er op een dag achterkomt dat het weg is. Eerst las je vol overgave in de Bijbel en vroeg je je steeds af wat het woord voor jou betekende. Je ging naar de kerk en je verlangde ernaar om aangesproken te worden. En je wist hoe goed het is om dicht bij God te zijn. Maar die gretigheid nam af. Je ging nog wel naar de kerk, maar het raakte je niet meer zo. En je las nog wel uit de Bijbel, want die goede gewoonte die had je eenmaal. Maar in de praktijk ging die Bijbel wel steeds sneller dicht. En je verlangde er nog wel naar dat het woord nog wat deed, naar de tijd dat het woord kracht deed in je leven. Maar dat steeds minder werd, daar ging je op een gegeven moment steeds meer aan wennen. En je slaat een keer Bijbel lezen over, je slaat misschien eens een keer een kerkdienst over, en zo ontstaat er een patroon van steeds minder met het woord bezig zijn. Herkenbaar? Gemeente, ik ben bang dat er in onze tijd veel zaad onder de dorens valt. En deze gelijkenis is een waarschuwing voor u, voor jou en voor mij. Want welke invloed heeft de rijkdom die wij als christenen hebben niet op ons leven met de Heere? Is het niet typerend voor onze tijd dat er zoveel dingen op alle momenten van de dag onze aandacht kunnen vragen? Zodat er nauwelijks tijd overblijft om rust te nemen en om rustig na te denken. Heeft het niet hiermee te maken dat het voor velen zo moeilijk is in onze tijd om tijd voor God te maken en tijd voor stille tijd? De dorens verstikken het goede zaad doordat ze alle ruimte voor zichzelf opeisen. En misschien ben ik niet de eerste die hier op deze plek over de smartphone en over social media begint. En ik noem ze omdat bij allebei heel duidelijk zichtbaar wordt hoe dorens werken. Je had je voorgenomen om stille tijd te nemen, maar opeens komt dat appje nog binnen. Of je bedenkt dat je nog ergens op moet reageren. En voor je het weet is de tijd die je had gereserveerd alweer voorbij. Je had de beste intenties, maar je kon de verleiding niet weerstaan en de tijd glipt door je vingers. En ik noemde de smartphone en social media, maar dit patroon kan zich ook voordoen bij heel andere dingen. Want misschien zit bij u die verleiding helemaal niet daarbij. Maar zijn er in uw leven andere dingen die op alle momenten van de dag uw aandacht in beslag nemen? Wat zijn de dorens in uw en in jouw leven die het woord van God onvruchtbaar maken? En wat gaat u deze week doen om deze dorens te verwijderen? Maak het eens concreet voor jezelf. En spreek er ook eens over met anderen. Gemeente, het is een strijd die velen in onze tijd moeten voeren. En laten we deze strijd dan ook niet alleen voeren. Maar laten we elkaar steunen hierin. En spreek hierover met elkaar. Want dorens zijn gevaarlijk. Ze leiden tot onvruchtbaarheid. En een leven zonder vrucht is gevaarlijk. Want de Heer Jezus spreekt in de bergrede over bomen die geen goede vrucht voortbrengen. Die bomen worden omgehakt en in het vuur geworpen. Jacobus zegt dat geloof zonder werken dood is. Het is gevaarlijk dus om te zijn als een boom die geen vrucht draagt. In andere gelijkenissen in Matteüs 13 zien we onderscheid tussen mensen die Gods koninkrijk binnengaan en mensen die eruit gezet worden. In deze gelijkenis loopt deze scheiding tussen hoorders bij wie het woord wel en bij wie het woord geen vrucht draagt. En onvruchtbaarheid betekent uitsluiting uit het koninkrijk der hemelen. En vruchtbaarheid betekent toegang. Het is het verschil tussen eeuwig leven met God en eeuwig leven zonder God. Gemeente, wat is het dan nodig dat Gods woord in het woord van Gods koninkrijk in ons leven gehoord wordt? Dat het doordringt. Dat het de hoogste plaats in ons leven inneemt. En laten we de Heilige Geest bidden of Hij onze ogen opent voor de dorens in ons leven. En of Hij ons de kracht wil geven om de dorens uit ons leven te verwijderen. Want Hij kan in ons leven doen wat voor onszelf onmogelijk is. En het is zijn werk dat het goede zaad vrucht draagt. En dat is het laatste wat we zien. Vrucht dragen. Want er is zaad dat vrucht draagt, rijke vrucht. Het ene zaadje meer dan de andere. Maar bij dit zaad gebeurt er dat waarvoor het gezaaid is. Het draagt vrucht. Het zaadje komt in de akker die klaar lag om bezaaid te worden. Het ketste niet af op de harde ondergrond. Het kon wortels schieten en het werd niet verstikt door dorens. In deze gelijkenis blijkt de goede ondergrond cruciaal voor het dragen van vrucht. De Heer Jezus zegt in vers 23 dat hoorders die vrucht dragen mensen zijn die het woord horen, het verstaan en dat het ook vrucht draagt. En dat is het doel van de prediking van het woord van God. Dat het gehoord en begrepen wordt en dat het vrucht draagt. Wat betekent het dan om vrucht te dragen? De Heer Jezus legt het zelf uit in Lucas 8 vers 15 als... Nou, dan zegt hij, het woord gehoord hebbende, het in een eerlijk en goed hart bewaren en in de verstandigheid, in volharding, vruchten voorbrengen. Dus niet de woorden van de Heer Jezus langs je heen laten gaan. Of wel horen, maar niet doen, omdat het je te veel kost of omdat je het weer vergeet. Maar Gods woorden horen, het binnen laten komen, onthouden, ermee bezig zijn. Hoe een onvruchtbaar leven eruit ziet, werd al duidelijk in Matteüs 12. In vers 33 klinken woorden van de Heer Jezus tegen die fariseeën die daarvoor tegen hem hadden gezegd dat hij duivelen zou uitwerpen door Beelzebul. En tegenover deze mensen zegt Jezus, of maak de boom goed en zijn vrucht goed, of maak de boom kwaad en zijn vrucht kwaad. Want uit de vrucht wordt de boom gekend. De fariseeën hadden de Heer Jezus met hun woorden afgewezen. Hun woorden lieten zien wat er in hun hart leefde en wat ze met Jezus' woorden hadden gedaan. Maar hoe ziet een vruchtbaar leven er dan uit? De kanttekeningen bij de Statenvertaling die verwijzen naar Lydia in Handelingen 16. De Bijbel zegt over haar dat zij God diende. En toen zij Paulus hoorde, heeft God haar hart geopend, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En daar begint het vruchtdragen mee. Dat je zo naar de prediking van Gods woord luistert, dat je beseft dat het Gods woorden zijn. En dat je je afvraagt wat die woorden, die klinken, jou te zeggen hebben. Een vruchtbaar leven begint met gehoorzaamheid aan Gods woord. Zonder gehoorzaamheid is er geen vrucht. Maar in gehoorzaamheid is er altijd vrucht. En neem deze vraag maar mee vanmiddag. Ben ik gehoorzaam aan de woorden van God? Wilt u dat ik het praktisch maak? U kunt u meebladeren naar Matteüs 25, vers 35. Daar zien we mensen die vrucht gedragen hebben. In vers 34 heeft God de zijnen, degene die heeft nodig hij degene binnen in zijn koninkrijk. En waarom hij ze dan, waarom ze zijn koninkrijk naar binnen mogen gaan, nou dat wordt verteld in vers 35. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij mij bezocht. En ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. En deze mensen die vragen dan, maar heren, wanneer dan? Wanneer heb ik dat gedaan? En het antwoord van God is dan, voor zoveel gij dit een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Gemeente, dit gaat niet over heel bijzondere mensen. Maar het gaat over heel gewone mensen die doen wat God van hen vroeg. Want al deze dingen die Matteüs hier u beschrijft, zijn dingen die staan in de wet van God. En dan moet je onthouden dat de wet van God in dit geval breder is dan alleen de 10 geboden. Maar het gaat ook over het hele Oude Testament als wet van God. Maar naar de wet van God hadden deze mensen geluisterd. En daardoor hadden ze zich laten leiden. En zo hadden ze vruchten gedragen. Vrucht dragen is eigenlijk niets anders doen dan wat God van je vraagt. Op de plek waar hij je stelt. Paulus stelt in zijn brief aan de Colossenzen dat het woord in die gemeente vrucht gedragen had. U kunt dat lezen in Colossenzen 1 vers 6. De vrucht wordt daarin zichtbaar dat het evangelie door hen is gehoord. En dat ze de genade van God in waarheid hebben leren kennen. En Paulus bidt in vers 10 voor deze gemeente dat de gemeente vrucht mag dragen door goede werken. En dat ze mogen groeien in de kennis van God. Vrucht dragen is dus in Colossenzen 1 groeien in de kennis van God. Wat leidt tot vernieuwing van de daden. De opbrengst verschilt per zaadje. De een heeft een 30-voudige, de ander een 60 en weer een ander draagt 100-voudige vrucht. Het zaad en de grond zijn hetzelfde. En toch is er verschil in vrucht. Iets soortgelijks gebeurt er in de gelijkenis van de talenten. In Matteüs 25. De ene knecht maakt in die gelijkenis meer winst dan de ander. Al die knechten maken winst en worden geprezen en toch is er verschil. Zo is het ook bij de gelovigen. De ene draagt meer vrucht dan de ander. Gemeente, hoeveel vrucht wilt u dragen? Zou u tevreden zijn als u een plantje bent met 30-voudige vrucht? Of wilt u 60 of 100-voudige vrucht dragen? Bent u tevreden als u weinig vrucht draagt? Dat kan heel nederig lijken. Maar dat is niet waar de Bijbel ons toe oproept. Als de Heer Jezus zijn discipelen met wijnranken vergelijkt, dan zegt hij, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. En dat moet ons verlangen zijn. Het gaat er bij meer of minder vrucht niet om of je wel of niet behouden wordt. Want ieder zaadje dat vrucht draagt is gevallen in goede aarde. Maar het gaat wel om de eer van God. En als we meer vrucht dragen, dan is dat meer tot eer van God. En laat dat ons verlangen dan ook zijn, dat we veel vrucht dragen. Waar hangt deze hoeveelheid vrucht dan van af? In deze gelijkenis hangt het af van de mate waarin de bodem openstaat voor het zaad. Hoe ontvankelijker de bodem, hoe meer vrucht. En dat geldt in het geestelijke leven ook. Hoe meer ons hart ontvankelijk is voor het woord van God, hoe meer vrucht we zullen dragen. Gemeente, we hebben een hart nodig dat gewillig is om naar Gods woord te luisteren en om zich daaraan te onderwerpen. En gemeente, ik zei het al, dat hart, dat hebben we niet van onszelf. Maar dat hart is het werk van de Heilige Geest. Hij laat ons zien hoe goed het is om de Heere te dienen. Hij maakt ons gewillig om hem te gehoorzamen. Hij zorgt ervoor dat we gaan geloven in de Heer Jezus. En zo verbindt hij ons met Christus. En wie verbonden is met Christus, die draagt vrucht. En misschien kunt u zich niet voorstellen dat uw hart ontvankelijk kan worden voor het woord van God. Je kunt je niet voorstellen dat je met die ene zonde zou kunnen breken. Of je kunt je niet voorstellen dat je het woord van God kon onthouden. Of je hebt last van ongeloof en onwil. Ziet u daarmee? Kijk dan nog eens naar deze zaaier. Want wie is deze zaaier eigenlijk? Het is de Heer Jezus zelf. En hij troostte zijn discipelen met de woorden: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En al is uw hart van steen, hij kan er goede aarde van maken. Hij kan maken dat het zaad in uw leven vrucht draagt. Gemeente, laten we dan ook bidden om de werking van Gods Geest, die dingen mogelijk maakt, die voor mensen onmogelijk zijn. Want die Geest zorgt er ook vandaag voor dat mensen het woord van Gods Koninkrijk horen, dat het wortelt in hun leven. Door zijn werk neemt het woord van Gods Koninkrijk de hoogste plaats in het leven in en zal het vrucht dragen, vruchten tot zijn eer. Amen. Laten wij eindigen met dankzegging. Heilige, drie enige Here, zo komen we aan het einde van deze dienst tot u. En Here, wat een aangrijpende woorden waren dat die we net zongen. Over mensen die niet, voor wie geen plaats is bij u. Here, die over goddelozen die weggewaaid worden, wegwaaien als kaf. O Here, wij bidden van u. Hoeft dat toch niet te gelden voor mensen uit deze gemeente die hier nu vanmiddag dit woord gehoord hebben? Here, wij bidden van u. Here, wilt u geven dat we mogen zijn als bomen die wel vrucht dragen? Here, dat is het werk van u en daar wilt u om gebeden zijn. En Here, zo willen we deze gemeente aan u voorleggen. Here, wilt u met uw Heilige Geest in deze gemeente werken? Here, bij een ieder, bij jong en oud, klein en groot. Here, gaat u de rijen door en gaat u mee ook in deze nieuwe week in. Here, wij kunnen zelf geen vruchten maken, maar het is het werk van uw Heilige Geest. En Here, maar we mogen toch ook weten, en dat is ook wat uw woord ons leert, is dat u geen lust hebt in de dood van zondaren, maar daarin dat ze zich bekeren en leven. En Here, daarom pleiten we op uw belofte en Here, dat u een God bent die gaarne vergeeft en mensen bij zich wilt hebben. En Here, wilt u geven dat dat de uitwerking van deze preek mag zijn, dat we tot u de toevlucht zullen nemen. Here, dat als we dat nog niet deden, dat we dat voor het eerst gaan doen. En dat als we dat al deden, dat we steeds opnieuw tot u de toevlucht zullen nemen. En dat we, ja, dat we een leven mogen hebben in gehoorzaamheid aan u. En dat we uw wil gaan leren verstaan, steeds meer in alle dagen van ons leven. Here, wilt u met ons meegaan? Als we hier vandaan gaan, wilt u ons veilig thuis brengen? En wilt u zo alles geven wat we nodig hebben? Here, doet u ons leven zoals u dat van ons vraagt, ook in de komende week. En wilt u ons daarbij zijn? We willen nogmaals bidden ook voor, als er deze week misschien dingen op programma staan waar we tegenop zien. Here, wilt u ons daarin erbij zijn? In bijzonder dragen die familie op die deze week aan een graf moet staan. Here, wilt u ook daarin erbij zijn? Wilt u troost geven en geven dat ze uw nabijheid mogen ervaren? Here, wilt u ons nabij zijn in alle dingen in ons leven. Ook in de komende week, neem ons onder uw hoede. Here, dit alles hebben wij niet verdiend, maar willen we alleen vragen, uit genade, om het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Wij gaan zingen gemeente als slotzang, Psalm 72, de versen 8 en 9. Zo moet de koning eeuwig leven, want Gods rijk komt, bidt elk met uw ontzag. En we zingen over de stedelingen die zullen bloeien. En het zelfs het nageslacht dat zijn grootheid zal zingen. Laten we zingen uit Psalm 72, de versen 8 en 9.
Oh.
Laten we eindigen met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.